Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook weer een bijzonder welkom aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger vanochtend is Jolien Levers, ook hartelijk welkom en ook haar man. Onze organist vanochtend is Karel van Egmond. Ik heb een paar kleine afkondigingen. Deze maand is er geen Bijbelstudie. De eerstvolgende Bijbelstudie is weer 25 april bij ons thuis op de Duinweg. Aanstaande vrijdag hopen wij Goede Vrijdag te vieren. De dienst hier begint dan gewoon ook om 10 uur. U bent ook daar van harte uitgenodigd. Zaterdag 19 maart was Lau van der Borsche jarig. Lau, vanuit deze kant hartelijk gefeliciteerd. Ik heb mogen begrijpen dat je gisteren al de bloemen tijdens de zangdienst in ontvangst hebt mogen nemen. Anders hadden vanochtend de bloemen voor jou geweest. Maar vanuit de kant van de gemeente van harte gefeliciteerd. Rest mij nu een gezegende dienst toe te wensen. En willen we de dienst beginnen met een voorzang. En dat is Psalm 65, de liederen 1 en 2. En die vindt u gekopieerd op uw stoel. Rest mij u nog een goede dienst te wensen.
Aan het begin van deze dienst en aan het begin van de stille week vooraf aan Goede Vrijdag en Pasen worden we stil voor God, We belijden onze afhankelijkheid van Hem en mogen zijn goed ontvangen. En die beantwoorden met Psalm 103, het 5e en 9e couplet. Laten we stil zijn. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt voor alle tijden en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, samen met de Heilige Geest. Amen. We naderen tot God in een gebed om ontferming en we bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. En daarna zingen we gezang 358, het eerste couplet. Dus 358 na het gebed. Heer onze God, in de stilte kwamen we al tot u. Om alles wat ons bezighoudt van ons af te laten glijden. Alles waar we over in zitten of wat ons zo in beslag neemt. Heer, we leggen het voor u neer. En dan, als wij zo leeg zijn, dan vult u ons met uw genade en vrede. Als wij zo uw hulp zoeken, dan laat u zich vinden. Ook al lijkt u misschien ver weg en is het donker om ons heen. Heer, we leven in een tijd waarin we geconfronteerd worden met onrecht en lijden. In deze wereld, ver weg, maar ook dichtbij. Ja, Heer, ook heel dichtbij in ons eigen leven. Want ook in ons zit dat onrecht en is dat lijden aanwezig. We komen tot u met onze zonden en gebreken en onze pijn. Heer, ontferm u over ons. We zijn u dankbaar dat we hier deze ochtend van u mogen zingen, tot u mogen bidden en over u mogen horen. Dank voor de vrijheid waarin dat allemaal kan. We mogen dat als een wonder van u ontvangen. En dat geldt ook voor uw woorden in de Bijbel. Heer, dank u wel dat al die verhalen, die liederen en getuigenissen zo goed bewaard zijn gebleven, zodat ook wij ze kunnen lezen en horen. We mogen weten dat u hier bij ons bent, met uw Heilige Geest. Opent u ons verstand en onze harten voor uw woord. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Het gaat in deze dienst over Judas, een van de 12 discipelen van Jezus. Wanneer we stilstaan bij het lijden van Jezus in de laatste week voor zijn sterven, dan speelt Judas daarin een grote rol. We lezen nu eerst uit de profetie van Jesaja over de voor ons ondoorgrondelijke plannen van de Heer. En daarna zingen we Psalm 25, het tweede en vierde couplet. Dus Psalm 25, vers 2 en 4. Na de lezing uit Jesaja 55, vers 6 tot 9. En dat lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardigen zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn plannen jullie wegen te boven. Zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Woord van onze God. Yeah. lezen nu de teksten over Judas, zoals die staan in het evangelie van Matteüs. En daarna zingen we gezang 172, het eerste en vierde couplet. Dat is een lied van bezinning. De teksten over Judas staan in hoofdstuk 26 en hoofdstuk 27 van Matteüs. Ik lees opnieuw uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik lees niet de hele hoofdstukken, maar alleen die delen die iets zeggen over Judas. Het begint bij hoofdstuk 26, vers 1. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoogpriester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Nu volgt er het verhaal van de vrouw die Jezus zalft. En dan gaan we verder in vers 14. Daar staat: daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij zei: ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: ik toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde: jij zegt het. Nu wordt beschreven het vervolg van de maaltijd en het gebed van Jezus in Gethsemane. En Jezus zegt dan: sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, één van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei: gegroet, Rabbi. En kuste hem. Jezus zei tegen hem: vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders: met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Vervolgens wordt beschreven hoe Jezus wordt verhoord en ook hoe Petrus hem verloochent. En dan lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 27. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Tot zover het woord van God. Na de verkondiging zingen we gezang 15, het eerste en tweede couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag gaat het dus over Judas. Hij is één van die mensen die van belang was op de weg van Jezus naar het kruis. Wanneer wij aan Judas denken, dan denken we meteen aan een verrader. Dat bleek ook wel bij de voorbereiding van deze preek, toen ik daar met een paar mensen over sprak. En naar hun eerste reactie vroeg. En dat was verrader. Er komen niet zomaar positieve gedachten boven bij de naam Judas. Maar toch was hij één van de 12 beste vrienden van Jezus. Moeten we dat dan maar vergeten? Of valt er meer te zeggen over Judas dan alleen verrader? De verhalen en de personen in de Bijbel houden ons vaak een spiegel voor. We kunnen ons bijvoorbeeld spiegelen aan Jezus. We willen hem volgen en doen als hij. We kunnen ons ook spiegelen aan andere mannen of vrouwen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld Maria en Martha. Of aan een van de discipelen, zoals Petrus. Maar je spiegelen aan Judas? Nee. Wie wil er nu op Judas lijken? Toch gaan we vandaag proberen om via de spiegel van Judas te kijken naar onszelf. Aan de hand van het verhaal wat de evangelist Matthäus erover vertelt. Wie was Judas? Alle vier de evangelisten vertellen namelijk hun eigen verhaal over Judas. En ze zetten daarbij hun eigen accenten. Er is zelfs een ontwikkeling aan te wijzen in de ideeën die men in de vroege kerk over Judas had. Het oudste evangelie is dat van Marcus. Hij vertelt het verhaal over Judas vrij sober. Over het gedrag van Judas wordt geen oordeel geveld. Matthäus en Lucas vertellen wat meer details. De gesprekken tussen de leiders van het volk en Judas en tussen Judas en Jezus worden levendig weergegeven. Alsof we er zelf bij zijn. Verder is Matthäus de enige die vertelt dat Judas berouw kreeg. En hij beschrijft zijn einde. Johannes, die als laatste zijn evangelie heeft geschreven, gebruikt veel tegenstellingen. Hij zet het heel zwart-wit naast elkaar, licht en duister, goed en kwaad, geloof en ongeloof. Zo vertelt hij zijn verhaal. Judas is bij hem bijna geen persoon meer, maar hij is eigenlijk een type van het kwaad. Voor de duivel in eigen persoon. Het is daarom niet zo vreemd dat wij bij Judas aan een gemene verrader denken. Wij maken eigenlijk een soort mix van al die verhalen over Judas. Maar iedere evangelist heeft zijn eigen boodschap. Vandaag dus het verhaal van Matthäus. Over een heel menselijke Judas. Judas heeft een taak op zich genomen. Die door Jezus zelf werd aangekondigd. Eén van jullie zal me overleveren. Er staat niet verraden. Dat denken wij blijkbaar wel gemakkelijk. Maar het gaat om overleveren. Voor een rechtszaak. Zeg maar aangifte doen tegen iemand. Om de waarheid boven tafel te krijgen. En dat is geen gemakkelijke taak. Zeker niet wanneer het om je vriend gaat. Eén van de 12 zou Jezus overleveren. En ze hadden het allemaal kunnen zijn. Want 12 keer klinkt er geschokt, ik toch niet? Want wie wil dat nou? Je zou meteen uit de groep liggen en er niet meer bij horen. Maar blijkbaar moest het toch gebeuren. Op weg naar het Messiaanse Rijk. Blijkbaar moest er iets geforceerd worden, zodat duidelijk zou worden dat Jezus de Messias is, de koning, die het zou opnemen tegen de Romeinen, die voor een nieuw rijk zou zorgen. En zoals het er nu voor stond, leek dat niet de goede kant op te gaan. Jezus had gesproken over lijden en sterven, terwijl hij toch alle mogelijke machten kon oproepen. Legioenen van engelen, lazen we net, om hem te helpen. Er moet wat gebeuren. Jezus zelf gaf dat toch ook al aan. Als hij de Messias is, dan moet hij dat nu wel laten zien. De leiders van het volk zijn het juiste adres om te bepalen of het hier om de Messias gaat of niet. Er waren in die tijd wel meer mensen die van zichzelf beweerden dat ze de Messias waren. Deze schriftgeleerden en fariseeën moesten daar met hun kennis over de schriften toch een oordeel over kunnen uitspreken. Om onrust onder het volk te voorkomen, hadden zij zelf Jezus nog niet voor hun gerecht gehaald. Jezus had zich niet laten vangen door hun strikvragen. Er moest een aanklacht komen. En wat was er nou mooier dan dat hij er kwam? En wel van een vriend van Jezus. Door daar wat geld voor te geven, 30 zilverstukken, het was niet veel, een prijs voor een ter dood veroordeelde, per ongeluk gedode slaaf. Daardoor werd het een officiële deal. Judas was waarschijnlijk helemaal niet uit op dat geld, maar op de confrontatie. Is Jezus nou de Messias of niet? Het liep gesmeerd. En zo kreeg Judas een bende mee om Jezus op te halen voor de rechtszaak. Het afgesproken teken was een kus. Judas had Jezus ook gewoon kunnen aanwijzen, zonder enig gevoel van genegenheid. Maar nee, hij kuste hem. Geen vreemde begroeting van mannen onderling in die tijd. En ook Jezus' reactie, vriend, klinkt niet afwijzend. Er klinkt juist genegenheid in door. Dit moest immers gebeuren. Jezus voelde misschien wel medelijden met Judas, die nu zo alleen stond tegenover zijn vrienden. Had Jezus daarom gezegd: wee de mens, door wie de mensenzoon wordt uitgeleverd? Maar juist door deze uitspraak van Jezus kunnen we nu niet zeggen: Judas kon gewoon niet anders. We staan hier voor een soort geheim. Soms lopen de lijnen door elkaar. Zoals eens in het leven van Jozef. Ook hij was eens verkocht. Zijn broer Juda bedacht het plan. Wanneer zijn broers Jozef later om vergeving komen vragen voor alles wat ze hem hebben aangedaan, dan zegt hij: ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd, om zijn volk te redden. Jozef zegt dus niet: God heeft het allemaal zo gewild, het moest zo gebeuren, jullie waren maar willoze werktuigen in Gods hand, dus jullie treft geen schuld. Nee, ze hebben het kwaad bedacht, maar God gebruikte het kwaad om zijn volk in leven te houden. Ze blijven zelf verantwoordelijk voor hun daden. En dat horen we ook hier. Judas blijft verantwoordelijk voor zijn daden. Weer terug naar Jezus. Want vlak na de overlevering door Judas staat Jezus daar zelf alleen, gegrepen door de bende en zonder zijn vrienden. Ze zijn allemaal gevlucht. Misschien is Judas de enige nog die over is. En wat hij dan meemaakt is waarschijnlijk heel anders dan hij had gehoopt. Niet de schriftgeleerden en de fariseeën gaan oordelen over Jezus. Nee, ze schuiven het oordeel door naar de Romeinen. En het loopt uit op de doodstraf. Jezus' kracht lijkt gebroken. Er volgen geen grote tekenen. Er komt geen engelenmacht. Jezus moet dood. Maar dat was niet wat Judas wilde. Nu pas dringt de consequentie van zijn overlevering tot hem door. Judas weet dat hij schuldig is. En Judas krijgt berouw. Hij bekent zijn schuld. Maar dan roepen Gods zaakwaarnemers, de schriftgeleerden en de fariseeën: wat gaat ons dat aan? Deze afwijzing heeft Judas de dood ingedreven. Judas toonde berouw, maar van de geloofsgemeenschap kreeg hij geen vergeving. Judas berooft zichzelf van zijn leven. Diep triest. Of heel terecht. Was het onvergeeflijk wat Judas had gedaan? Wij oordelen daarover niet. Dat doet God. En we weten dat zijn trouw aan mensen groot is. Hij kan vergeven. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Vergeving. Want als wij niet beter zijn dan Judas, dan is dat toch wat we nodig hebben. Durven we in die spiegel te kijken? Durven we te kijken naar het kwaad wat we zien in de wereld, bij anderen en bij onszelf? En dan niet wegkijken, maar het echt aankijken? Dat we ook ons eigen kwaad durven te zien. Dat we vergeving aanvaarden en een nieuw leven ontvangen. Dat is het evangelie in een notendop. Zolang we denken dat wij zo slecht niet zijn als Judas, komen we niet verder. Judas is een mens als wij, met alles wat ons mensen eigen is. Het mooie en goede, maar ook het donkere, het kwaad. Bij Judas zien we de spanning tussen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het volgen van Jezus. Een spanning tussen de werkelijkheid en het ideaal. Onze goed bedoelde handelen kan soms totaal verkeerd uitpakken. Het is in de praktijk niet zwart of wit. Nee, wij mensen zijn broos en feilbaar. Zien we dat we soms heel bewust niet doen wat Jezus van ons wil, of misschien onbewust, en er dan na een tijdje achter komen dat dit het niet is. Dat we bezig zijn om Jezus af te schrijven. Wij willen zeggenschap over ons eigen leven. Onze eigen gang gaan, misschien wel ten koste van anderen. Lijken we daarin dan ook niet op Judas? Juist in deze lijdenstijd kunnen we dan zien waar het op uitloopt voor Jezus. Overgeleverd wordt hij uiteindelijk ter dood gebracht. Een goddelijk plan. Maar voor ons misschien wel onbegrijpelijk. Vooral ook omdat het ook om ons is. Het kwaad moet weg. Bekering is nodig. Die gedachte vinden we ook in het Oude Testament. In de lezing uit Jesaja, die ook gelezen wordt in de liturgie van de Paasvaken, staat: laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. In het Nieuwe Testament komt bij de bekering tot God ook het geloof in Jezus Christus. We hebben iemand nodig om bij te huilen, om bij weg te kruipen, iemand om bij te klagen, maar ook iemand die ons serieus aanpakt wanneer wij onszelf goed praten. Iemand die het met ons uithoudt. Ja, iemand bij wie we vergeving kunnen vragen. Zo iemand, dat moet God wel zijn. Als we christen worden of zijn, dan leveren we onszelf uit aan die God. We aanvaarden zijn zorg, zijn recht en zijn vergeving. We geven onszelf uit handen aan deze God en we ontvangen onszelf als nieuw weer terug van Hem. Dat is wat er bij de verhalen op weg naar Pasen gebeurt. Als Jezus, als we nadenken over het sterven en het opstaan van Jezus. Daarom hoort het verhaal van Judas bij die verhalen op weg naar Pasen. Om ons daaraan te spiegelen. Er is steeds weer een ruimte voor een nieuw begin. Amen. Dan gaan we nu ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis zoals die staat in de evangelische liedbundel 274a.
Mag ik aan vertellen?
Bijbel.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven. Begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders.
Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, u danken wij. U die het middelpunt, de bron van ons leven bent. U danken wij voor Jezus Christus, uw Zoon, door wie u ons redt. U danken wij voor uw voortdurende zorg. En we loven u om het geschenk van ons leven, om uw hand die ons leidt, om uw liefde die ons draagt, om uw bescherming, iedere dag opnieuw. Dank u wel dat u ons hoort en ziet. We bidden u voor de wereld en voor al onze medemensen. Geef vrede, Heer, waar oorlog heerst. Geef dat wij niet te snel oordelen over anderen. Zoals bijvoorbeeld over Judas. We willen het oordeel overlaten aan u. En we bidden u om uw genade. Ook voor onszelf. We bidden u voor hen die leven in angst en onzekerheid. Voor mensen in nood bidden we u. Heer, wilt u bevrijden en troosten, zoals alleen u dat kan. Zegent u de vredestichters. We bidden u voor de wereldwijde kerk en voor al onze medechristenen. Geef vervolgden moed en kracht. Help hen door lijden heen. Heer, we bidden u voor ons land, voor onze regering. Geef een goed bestuur. We bidden u voor de jongeren. Heer, helpt u hen de goede keuzes te maken in het leven. Geef dat wij om de jongeren heen staan. Dat we hen vertrouwen willen geven. We bidden u voor het onderwijs op de scholen en universiteiten. Zegent u al het werken en studeren. We bidden u voor de ouderen. Geef dat ze niet het idee krijgen dat ze afgedaan hebben. Dat ze aan de kant staan en niet meer nodig zijn. Heer, geef dat naar de wijsheid van de ouderen wordt geluisterd. Laat zij geïnspireerd mogen worden door u. We bidden u voor eenzamen en zieken. Wilt u hen laten ervaren dat u naast hen staat en hen draagt door alles heen? Heer, zegent u artsen en verzorgers. Laten zij instrumenten in uw hand mogen zijn. Heer, geeft u ons een blijvend gebed om u te eren en onszelf en anderen aan u op te dragen. In de stilte zeggen we tegen u wat een ander niet voor ons kan zeggen. Heer, wilt u met ons gaan? Ook als we straks van hier gaan, geeft u ons nog een fijne zondag en een mooie nieuwe week. Zegent u ons in onze levens en laat ons tot een zegen mogen zijn voor anderen. Zo verbonden aan elkaar, bidden we samen het gebed wat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En daarna zingen we gezang 477, het eerste en tweede couplet. In de verwachting van de toekomst van onze Heer. We bidden om zijn zegen. De Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
Thank you.